Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 62. Psalm 62, de versen 1 en 7. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En het zevende vertrouwt, wat uw begeerte ook zij, nooit op geweld of roverij. 1 en 7 van Psalm 62.
Thank you.
De schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën. We lezen daaruit het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Hebreeën 13, vers 1 tot en met 16. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 119, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij geloofsbelijdenis met de Heidelbergse Catechismus, zondag 10. De bekende belijdenis over de voorzienigheid Gods. Dus wij lezen Hebreeën 13, vers 1 tot en met 16. Zingen Psalm 119, vers 18. En doen belijdenis met zondag 10 van de Catechismus.
Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij mede gevangen waart, en dergenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met de tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mijn helper. En ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen.
Thank you.
zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient het ons te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toezicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
De tekst voor de prediking voor deze avond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte genomen, Hebreeën 13 en daarvan de versen 5 en 6. Hebreeën 13 vers 5 en 6 en daar lezen wij Gods woord en de tekst voor de prediking als volgt. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Laten we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en de andere zaken aangaande wat op een biddag gevraagd mag worden, dat willen we na de prediking dan doen. Laten we samen de Heere zoeken. Eeuwige en drie-enige God in de hemel, wij zoeken uw aangezicht nu we weer samen hier in de kerk zijn. En als we dat zo zeggen dat wij uw aangezicht zoeken, Heere, dan is het toch niet vanzelfsprekend ook dat wij dat aangezicht ook zullen vinden. Uw aangezicht, zoals de psalm dat zegt, in gunst tot ons gewend. Een vriendelijk aangezicht dat vrolijkheid en licht verspreidt. Want Heere, door onze zonden en ongerechtigheden hebben wij uw aangezicht vergramd en vertorend. En moet gij uw aangezicht van ons afwenden? En moet gij ons naar recht veroordelen en schuldig keuren? En dat mogen we toch wel diep beseffen, Heere, juist als wij straks ook op deze biddag u gaan vragen om allerlei zaken aangaande gewas en arbeid, maar ook aangaande de geestelijke dingen en de persoonlijke zaken, dat onze rechten verbeurd zijn. En dat ons leven verzondigd is. En dat we nergens meer staat op kunnen maken. En Heere, geef dan dat wij in onze gebeden daar ook de juiste gebedsgestalte in mogen vinden. Dat is op een biddag in deze vrije, westerse, rijke samenleving toch al heel moeilijk, Heere, want onze koelkasten liggen vol. En in de supermarkten is ruime voorraad. En om het dan toch met de catechismus te beleiden dat wij afhankelijk van u zijn en dat het allemaal uit uw hand ons toevalt. Heren, daar hebben we echt genade voor nodig. Om te leren dat we rechteloos zijn, maar ook afhankelijk zijn. En we bidden u, geef ons die genadegaven, dat we ons mogen verootmoedigen, zoals we dat ook vanochtend bij Jozefat zagen. Die te midden van alle nood en dood die hem bedreigde, een vasten uitriep en schuld beleed. En die nochtans het oog tot u mocht opslaan, naar die altaren die opgericht zijn daar in de tempel. En zo, Heren, kunnen wij ook alleen maar bidden. Dan kunnen wij u alleen vragen of dat u in gunst en in genade op ons neer wilt zien. U kunt het niet doen om ons. We hebben geen verdiensten en geen waardigheden. En leer het ons ook, heren. Want we kunnen het wel belijden en het is een goede belijdenis. Naspreken wat uw woord ons voorzegt, maar leer het ons bovenal ook te beleven. En daarbij hebben wij toch de Heilige Geest nodig, want die alleen kan ons overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Leer ons ook, heren, door uw geest dat wij ook echt afhankelijke mensen zijn. We zijn zo geneigd om inderdaad op dat vermogen te rusten en om hoogmoedig te worden als dat gedurig aanwast. En vergeleken met zoveel mensen in deze wereld, heren, hebben wij zoveel. Die durven niet eens te dromen van een leven dat wij leiden. En we denken dan ook aan al die mensen die het moeilijk hebben. Heren, wilt u ook hen in uw milddadigheid en genade aanzien. En ons ook een milddadig hart geven. Ook op deze biddag mogen wij onze gaven weer geven. Laten wij ook uitdelers mogen zijn van die gaven die gij ons zo mild hebt geschonken. Want die aan de armen geeft, die leent aan God, zo zegt de spreukendichter. Heren, zo bidden we u of dat u door uw geest in de prediking wilt meekomen, zodat wij ook de woorden niet alleen verstaan, maar ook beleven. En dat het ook mag komen tot dat rijke geloofsgetuigenis en die belijdenis, dat u een helper bent en dat we niet vrezen zullen wat een mens zal doen. In welke omstandigheid van het leven wij ook zijn, persoonlijk, maatschappelijk, geestelijk, ambtelijk, hoe het er ook voor staat in ons leven. Maar als u erbij bent, heren, dan wordt elke weg toch begaanbaar. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, maar hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Heren, wilt u opnieuw spreken en geven dat de boze, die altijd weer dat woord in de weg wil staan, verhinderd mag worden om dat spreken in de weg te staan. Wilt u hem binden, heren, zodat hij zijn kerkverstorende werk niet zal kunnen doen. Wilt u zomaar in ons midden zijn en geven dat er ook beslag mag komen onder dat woord, dat het woord zijn uitwerking mag hebben, dat er afname mag zijn. Zij dat we onderwezen moeten worden in de dingen aangaande het materiële. Als we daar nog zo aan vastkleven, als daar ons hart op gezet is, als we in de strik van de rijkdom en de geldgierigheid gevallen zijn en we willen maar rijker worden. Heren, dan hebt u hele ernstige waarschuwingen voor ons. Want dat zal heel bezwaarlijk zijn voor een rijk om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. En we bidden u, wilt u ons dan een ontdekkende zegen geven. Als wij nog zo blind zijn voor het eeuwige en voor het hemelse goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Als dat onze belangstelling eigenlijk niet heeft, als we er zo makkelijk aan voorbij kunnen leven, maakt u het anders, heren, en bekeer wat onbekeerd is. Maar wilt u ook zoekende zielen toch onderwijs geven en hen brengen aan de voeten van de gekruisigde Christus? Daar alleen kan het onrustige, zoekende hart rust vinden. Want u bent de grote vredeaanbrenger. Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in u. Wil uw kinderen daar ook in oefenen, ook te midden van het materiële, ook te midden van de dagelijkse dingen, zoals de apostel die in deze brief schrijft, heren, werkt hij toch altijd weer aan op die gekruisigde Christus. En dan weet u ook in welke geestelijke toestand we gelegerd zijn, waar we ons bevinden. Het zij dat we ons mogen verlustigen in uw gemeenschap, in uw aanwezigheid. En dat we nog mogen proeven en smaken hoe goed dat u bent. Dat u om wilt zien naar zondige mensen. Het zij dat alles zo dor en zo dood is. En dat er geen enkel leven in ons te bespeuren is. En dat we terugdenken aan aan wat er eerder is beleefd. Och, wie het ik derwaars weer geleid. Heren, wilt u de oorzaak en de kwaal dan maar aanwijzen. En geven dat we maar worden uitgedreven buiten die lege plaats en zijn smaadheid mogen dragen. En schenk ons zo allen onderwijs, Heren, opdat wij in geestelijk opzicht ook echt een gebedsdag, een bidstond mogen hebben. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat alles mag uitlopen tot de komst van uw koninkrijk. Tot het heil van onze zielen. Dit alles is maar tijdelijk. En de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. Heere, schenk ons die genade. Vergeeft u dan ook genadig onze zonden, die ons altijd aankleeft, die in ons hart woont en die er ook zo vaak uitkomt. Wilt u ons bewaren ook voor de boze en de zonde en ons een goed en een gezegend samen zijn geven. Dat uw geest in ons midden mag zijn en dat we bemerken mogen dat hij aan deze plaats is. Dan is het goed dat we hier mogen zijn. Schenk ons zo'n verbeurde, maar zo onmisbare zegen. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren het 5e en 9e vers. De berijming van het gebed des Heren, vers 5. Geef heden ons ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aarde behoeft. En het 9e, want u is het koninkrijk, o Heere, u is de kracht, u is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt. Het 5e en 9e vers van het gebed des Heren. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 132, het 10e vers. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen, wel tevreen. Het 10e van 132 zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de biddag die maakt geen deel uit van het kerkelijke jaar. Met het kerkelijke jaar bedoelen we mee de prediking die wordt bepaald door de heilsfeiten. De prediking die over Advent gaat en Kerst tot en met de Pinksteren, dat is de prediking die het kerkelijke jaar volgt. We kunnen ook zeggen, we volgen de gang van de borg van de Heer Jezus Christus van de kribbe naar het kruis, naar de hemelvaart en de uitstorting van de geest. Nou, daar heeft biddag niets mee te maken. Althans, volgens sommigen. Een biddag, dat heeft niets met het bloed van Christus te maken. De dagelijkse dingen waarom wij vragen aangaande gewas en arbeid, heeft niets met het lijden van Christus te maken. Het heeft ook niet met het evangelie te maken. Biddag gaat immers over gezondheid, over werk en over al die dingen. Daar heeft Christus zijn bloed niet voor gegeven. Maar zou dat waar zijn? Dat de biddag niets met het werk van de gekruisigde Christus te maken heeft. Als dat zo zou zijn, gemeente, dan kunnen we wel stoppen met het houden van een bid of een dankdag. Want dat heeft alles met het werk van Christus te maken. Als de Heer in het paradijs zijn genade verbond niet had geopenbaard en de belofte aangaande de Christus niet had gegeven, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw enzovoorts, dan was er nooit geen zaaiing en nooit geen oogst meer geweest op deze aarde. Dan had de Heer de aarde verdorven en verdelgd. Maar omwille van die belofte en omwille van die vervulling van de belofte mag de aarde nog bestaan. Mag er nog regen en droogte zijn, zaaiing en oogst. Alles gericht om de komst van dat koninkrijk. Maar daaromheen moet alles daaraan meewerken. Ook de biddag. En daarom kan ik ook vanavond zeggen dat ik ook niet anders heb willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En houden we biddag in het licht van de gekruisigde Christus. Aan de hand van twee gedachten bij de tekst die we hebben gelezen. Allereerst een heel dringende oproep. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, zo zegt de apostel. Wees vergenoegd met de tegenwoordige. Een dringende oproep. En ten tweede ook een vrijmoedige belijdenis, zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Biddag in het licht van de gekruisigde Christus, een dringende oproep en een vrijmoedige belijdenis. In deze Hebreeënbriefgemeente staat de Heer Jezus Christus centraal. Hij is de kern van deze brief. De apostel die noemt gedurende deze brief steeds namen en personen uit het Oude Testament. Hij noemt Mozes, hij noemt Aaron, hij brengt de engelen ter sprake. En telkens weer wijst de apostel erop dat Christus Mozes ver te boven gaat. En dat Christus hoger is dan de engelen. En dat Christus een meerder hoge priester is dan Aaron. Het is voluit Christus prediking die we in de Hebreeënbrief aantreffen. En midden in die Christus prediking staat dan ineens de tekst. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. Zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En wat bedoelt de apostel daarmee? Uw wandel zij zonder geldgierigheid. Letterlijk in het Grieks staat er: heb geen liefde voor het zilver. En wat bedoelt deze apostel? Nou, hij bedoelt in ieder geval niet dat een mens geen zilver mag hebben. En dat hij geen geld mag hebben. In de Bijbel wordt rijkdom niet verboden. Er zijn zelfs allerlei voorbeelden aan te treffen van kinderen van God die veel bezittingen, veel geld hebben gehad. We kunnen denken aan Abraham, aan Salomo, aan Job. En zo zijn er nog veel meer te noemen. Maar wat de apostel bedoelt en wat de Bijbel ook met deze woorden bedoelt, die we ook in andere gedeelten wel aantreffen, dat is wat we gezongen hebben uit Psalm 62. Word niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. Waakt en let dat gij er het hart op niet op zet. Zo wordt ge door geen schijn bedrogen. De Heere veroordeelt het hebben van geld, van zilver en van goud niet. Maar hij waarschuwt er wel voor dat mensen die rijk willen worden, de geldgierigheid, die rijk willen worden, die vallen in vele strikken. En voor hen is het zwaar, is het moeilijk, bijna onmogelijk om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Want hij kent het hart van de mens. En hij weet dat wij van nature ons hart er wel op zetten. En dat we daarmee zo graag bezig zijn met het vergaren van dingen waar we zo graag mijn tegen zeggen. Het materiële, het tastbare, het stoffelijke. En daar moeten we gemeente elkaar op een biddag toch ook wel aan herinneren. En daarom deze waarschuwing, deze dringende oproep. Uw wandel zij zonder liefde tot het zilver. Zij zonder geldgierigheid. Want we zijn er allemaal vatbaar voor. Juist wij die in zo'n ontzaggelijk rijk land leven met zulke rijke zegeningen. De ouderen onder ons die herinneren zich ongetwijfeld nog de periode dat het allemaal niet zo rijk was. Zeker in de tijd van de oorlog en daarvoor waren er toch perioden dat er gebrek was, dat er zelfs armoede geleden werd door onze voorouders. Die hebben niet eens durven dromen van het leven dat wij nu leiden. Maar er is bij ons een overvloed aan zegeningen en natuurlijk er is wel verschil. Terwijl de een overvloed heeft en geen gebrek heeft en een volle bankrekening heeft, zijn er ook mensen die elke maand weer de touwtjes aan elkaar moeten knopen. En die het met heel wat minder moeten doen. Maar ieder van ons, in ons vaderland, zeker vergeleken met zoveel mensen in deze wereld die echt onder de bestaansgrens, onder de armoedegrens leven, kunnen wij toch wel zeggen dat we het allemaal goed hebben. En dat we in zekere opzicht allemaal wel rijk gezegend zijn. Maar daarom ook zojuist zo vatbaar voor die geldgierigheid. En is het geen overbodige waarschuwing dat de Heere tegen ons zet? Waakt en let dat gij er het hart op niet op zet. Want je loopt zomaar het gevaar dat je ziel aan dit stof gaat kleven. En dat je zo door het materialisme in beslag wordt genomen. Dat dat het een en het al is. En dat je liefde uitgaat naar het zilver. Dat is wat de apostel hier allereerst bedoelt. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. En hij voegt daar nog iets aan toe. En zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Dat wil zeggen, wees tevreden met wat je nu hebt. Vergenoegd zijn. Tevreden zijn. En dat wil voor alle duidelijkheid nu ook weer niet zeggen dat je je gaven en je talenten niet mag gebruiken om hoger op te komen in de maatschappij. Of dat je niet mag zoeken naar uitbreiding van je bedrijf enzovoorts. Dat verbiedt en veroordeelt de Heere ook niet. Maar hij wil eigenlijk maar zeggen, wees nou niet ontevreden met hoe het nu is. Wees vergenoegd met het tegenwoordige. En je mag zoeken naar bevordering en naar uitbreiding enzovoorts, maar niet uit een soort ontevredenheid. Ontevredenheid, dat wordt door de Bijbel sterk veroordeeld. En ook dat is weer niet onoverbodig dat dat gezegd wordt, want er zijn wat mensen ontevreden. Zeker als je gaat kijken naar mensen die het beter hebben, dat je jaloers wordt, dat je het je naaste niet gunt. Dat je dus ontevreden bent met je eigen situatie. En dat geldt niet alleen jongeren, maar dat kan ook ouderen gelden. Er zijn ook mensen op de oude dag die alleen maar klagen en alleen maar mopperen en echt zo ontevreden zijn over het tegenwoordige. Er komt een dringende oproep. Wees vergenoegd. Wees tevreden. Maar waarom zou een mens dan tevreden moeten zijn? Waarom vergenoegd met het tegenwoordige? Wel, daar zijn in ieder geval twee redenen voor te noemen vanuit de Bijbel. Allereerst wel deze reden, dat wat wij hebben ontvangen is. Zo zegt de apostel Paulus het in 1 Korinthe 4. Wat hebt gij dat ge niet hebt ontvangen? Job, met al zijn rijkdom, die wist het ook, ik ben naakt uit mijn moeders buik gekomen. Ik heb niets in de wereld kunnen indragen. Alles wat ik heb, dat heb ik ontvangen. En ook al hebben wij ervoor gewerkt. En ook al krijgen we loon naar werken. Maar wie heeft ons de kracht gegeven om te kunnen werken? Wie heeft ons het verstand gegeven? Wie heeft gezondheid geschonken? Dat is ook geen vanzelfsprekendheid. Kijk maar naar de verpleeghuizen en de inrichtingen. Het is allemaal ontvangen. We hebben het maar gekregen. Ook als we zelf ervoor gewerkt hebben. Ook als we zelf gestudeerd hebben. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En dat mogen we ook wel onderstrepen, gemeente, op een middag, want we leven in een samenleving die natuurlijk doortrokken is van de rechten van de mens. En we hebben recht op loon en we hebben recht op arbeid en we hebben recht op van alles. En er zit natuurlijk wel iets goeds in. Natuurlijk moet er gekeken worden naar de rechten en natuurlijk moet er gekeken worden naar een evenredige verdeling. Er is vroeger in vroege tijden natuurlijk zoveel mis mee geweest. Maar het blijft toch staan. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En dat heeft vooral ook te maken, gemeente, met een tweede reden waarom we tevreden moeten zijn, vergenoegd. Allereerst dus dat we het maar gekregen hebben, ontvangen. Maar een tweede, eigenlijk nog veel belangrijker en diepere reden is dat wij rechteloos zijn. Dat we er ook geen recht op hebben. Geen recht hebben om ontevreden te zijn. En om jaloers te wezen. Want in Bijbels licht, gemeente, dat staat natuurlijk ook haaks op alles wat deze samenleving ons bijbrengt. Daar hoor je de vakbonden niet over dat we er geen rechten op hebben. Maar waar wij recht op hebben volgens de schrift, dat is de bezoldiging der zonde. En dat is de dood. Een heel bekende tekst die nogal eens geciteerd wordt en we weten dat het zo is, maar beleven het ook zo. Dat onze rechten verbeurd zijn. En dat als God echt in het recht gaat treden en onze zonde gaat wegen en gadeslaan, dan kunnen we niet bestaan. Dan hebben we geen bestaansmiddelen, dan kunnen we geen biddag houden, dan hebben we niets meer. Als God echt zou geven wat u en ik verdienen. En dat moet zeker beseft worden op een biddag. Als wij bidden om alles wat met gewas en arbeid te maken heeft. We zijn afhankelijk van God. Dat moet onderstreept worden juist nu onze koelkasten vol liggen en nu de voorraden in de supermarkten overvloedig zijn. Maar het is gegeven. In de voorzienigheid Gods geschonken. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? De Heere kan het ook zomaar af gaan nemen. Maar vooral, we hebben er geen rechten op. We mogen en kunnen in Bijbels opzicht niet ontevreden zijn. En dat is ook iets wat de Geest ons gaat leren. Als de Geest in een mensenhart gaat werken, als hij daar intrek neemt, dan zijn dat een van de eerste dingen die hij gaat leren. Rechteloos te zijn. Zondaar voor God te worden. Overtuigd van het oordeel dat we verdienen. En wie daar iets van begint te leren. Wie moet buigen onder het recht van God. Besef het nergens staat op te kunnen maken. Die krijgt oog voor dat dagelijkse brood. En die krijgt ook oog voor het gebed om dat dagelijkse brood. En voor die wordt het ook een wonder dat er dagelijks brood is. Ik denk dat dat in het beginnende geestelijke leven al direct een zaak van verwondering wordt. Die allerkleinste dingen, dat er nog een sneetje brood op je bord ligt. Dat je nog melk mag krijgen, enzovoorts. Dat is geen vanzelfsprekendheid als je zondaar voor God bent. Dan besef je, ik heb er geen recht op. Mijn rechten, die liggen in het verderf. En alles wat ik krijg boven de dood, dat is genade. Gemeente, dat zijn diepe lessen, maar wel hele onmisbare lessen op een biddag. In de ootmoed voor God. Het zijn eigenlijk dezelfde dingen als bij het avondmaal. Je zonde en vervloeking bedenken. Een mishagen aan jezelf. Je voor God verootmoedigen. Afhankelijk van God. En rechteloos voor God. Dat is gemeente de beste, de meest profijtelijke, geestelijke gebedsgestalte op een biddag. Ja, zegt iemand, maar ik blijf dat toch moeilijk vinden. Vergenoegd met het tegenwoordige, tevreden te zijn met de huidige situatie, met mijn toestand. Hoe kan ik vergenoegd zijn in het gemis dat ik elke dag beleef? Een vrouw die mij ontvallen is. Een man die gestorven is. Het kind dat ik naar het graf moest brengen. Hoe kan ik daarmee vergenoegd zijn? Hoe kan ik tevreden zijn als ik elke maand tekort kom? Als ik in de schulden loop? Als ik niet weet hoe ik elke maand rond moet komen? Als ik nauwelijks genoeg eten en drinken kan kopen? Hoe kan ik tevreden? Hoe kan ik vergenoegd zijn? Nu die ziekte in mijn leven geopenbaard is. En nu 1000 zorgen en 1000 doden mijn angstvallig hart kwellen. Hoe kan een mens dan vergenoegd zijn? En je kunt het uitbreiden met van allerlei zaken in het huwelijksleven, in het gezinsleven, zorgen, zonder getal. Wat kan dat leven een kruis zijn? Wat kan het een last zijn op een schouder? Dat tegenwoordige, elke dag weer, je doorslepen, voortslepen door de dag heen, niet weten hoe je verder moet. Dat zijn wezenlijke vragen, gemeente, die we maar niet heel te snel moeten beantwoorden met het waartoe. Hè? Mensen kunnen lopen met de vraag van waarom moet mij dit overkomen? Waarom dat kruis? Waarom die ziekte? Waarom die rouw? Waarom al die zorgen? Al deze dingen zijn tegen mij, zo zei Jacob. Niet te snel dan met het antwoord, je moet niet vragen waarom, maar je moet vragen waartoe. Dat is natuurlijk wel een waarheid. Dat we Gods hand erin zien en dat we de bedoeling erachter begrijpen. Maar er mag ook wel eens ruimte zijn om die vragen uit te spreken. En om je nood uit te schreeuwen. En om daarmee aan te geven, maar ik wil dit niet. Ik kan zo niet leven. De Heere geeft daar ruimte voor. Hij laat zijn kinderen uitspreken. Hij komt er wel op terug. Maar Job krijgt de gelegenheid om zijn vragen te stellen. Asaf, hij mag voor de opperzangmeester al die moeite en zorgen verwoorden. Maar toch, gemeente, de Heere laat het staan in de schriften. Zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Wees tevreden met hetgeen je hebt en hetgeen je bent. En dat kan nou alleen maar ziende op hem. Ziende op wat de Heere dan ook zegt in deze tekst. Want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Vergenoegd met de tegenwoordige, gemeente, dat is iets heel anders dan een doffe gelatenheid. Je hebt ook natuurlijk mensen die het allemaal over zich heen laten komen. Dat kruis dat zo zwaar drukt, de moeite en het verdriet, zorgen en noden. En dan zijn ze wel niet opstandig, maar het is meer vanuit een soort stoïcisme. Van ja, je kunt er toch weinig aan doen en je hebt er geen invloed op en je kunt het beter maar over je heen laten komen en je kunt het beter maar dragen. Een soort gelatenheid, doffe berusting. Dat moeten we niet verwarren, gemeente, met wat de apostel Paulus hier zegt. Dit is geen doffe berusting. Dit is geen gelatenheid. Maar dit is geloofsoefening. Vergenoeg met de tegenwoordige, want, redengevend voegwoord, hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dus het is niet een soort stukje karakter dat de een nou wat meegaander is en wat buigzamer is en wat volgzamer en de ander die heeft het daar wat moeilijker mee. Nee, ongeacht je karakter, ongeacht de weg ook die je af moet leggen, maar als God dit zegt, door zijn Heilige Geest dit zegt: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, dan verandert er wat in de mensenleven. En de apostel die haalt dan een aantal woorden aan die we op verschillende plaatsen in de schriften kunnen aantreffen. Bijvoorbeeld in Genesis 28, waar Jacob op de vlucht is voor Esau. En dan ligt hij bij Bethel te slapen. En dan komt de Heere tot hem. En de Heere schenkt hem zijn belofte. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb al wat ik tot u gesproken heb. Of we kunnen denken aan Jozua 1. Jozua die als opvolger van Mozes van de Heere de taak heeft gekregen om het land, om het volk het beloofde land binnen te leiden. En die vol zit met vragen en die zijn onbekwaamheid moet inleven en die zich afvraagt of dat het volk van Israël hem wel zal accepteren als leider. Dan verschijnt de Heere aan hem. En dan zegt hij: en gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En zo zijn er nog wel 4, 5... van deze gelijksoortige teksten in de Bijbel aan te treffen waar deze apostel in Hebreeën 13 naar terugverwijst. Hij grijpt terug naar het Oude Testament, naar die oude belofte. En die verkondigt hij aan de gemeente van de Hebreeën, want die mensen waren moedeloos bij de Hebreeën. Het waren de nadagen van de apostolische tijd. De meeste apostelen waren al gestorven. En enkele, misschien alleen Johannes, leefde nog. En al die mensen die zagen dat die voorgangers verdwenen. En ze waren midden in de vervolgingen. Onder die Romeinse keizers. En ze dachten, hoe moet het nou met Gods kerk? En alles wordt anders. En die nieuwe voorgangers, ze zijn toch anders dan die oude voorgangers? En midden in die moedeloosheid gaat de apostel dan spreken. En haalt hij die oude beloften aan uit het Oude Testament. De Heere heeft het gezegd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En in der eeuwigheid. En als je dat, gemeente, mag ervaren. Dat de Heere erbij is. En dat de Heere deze woorden spreekt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan is dat kruisen nog wel. En dan is die moeite en die zorgen nog wel. En dan zul je ziek blijven misschien. En dan moet je verder in dat gemis van je vrouw of je man of je kind of wie dan ook. Maar als hij erbij is, dan geeft hij kracht. Kracht om die weg te gaan. Kracht om dat zware kruis te kunnen dragen. Dan wijst hij de weg. En dan baant hij ook de weg. En dan is het toch waar. Wat de apostel hier zegt. Dat God in de moeite en in de zorg je niet begeeft en je niet verlaat. En dan kom je bij God en aan God niets tekort. En dan volgt dan die belijdenis. Die vrijmoedige belijdenis. De Heer is mijn helper. En ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. En gemeente, zo in die volgorde van vers 5 en vers 6 zien wij ook hoe dat dan werkt. He, als het geloof werkzaam wordt, als er een belijdenis mag worden uitgesproken. Je kunt wel eens met de vraag zitten, hoe kan een mens dat zeggen? De Heer is mijn helper. Hoe kan ik deze dingen ook, hoe kunnen deze dingen ook mijn deel worden? De vragen rondom de toe-eigening des heils. Wel, gemeente, de apostel laat in die volgorde wel heel duidelijk zien hoe dat beleefd wordt. Natuurlijk worden er allerlei belijdenissen uitgesproken vandaag de dag. Heel vaak ook oppervlakkig en zonder dat er enige grond voor is. Worden er hoge woorden gesproken en zijn mensen zomaar en heel snel bij de zekerheid des geloofs. En vaak vanuit een soort redeneergeloof, een soort conclusie. Jezus is voor de zondaren gestorven, ik ben een zondaar, dus Jezus is voor mij gestorven en mensen zijn van het een op het andere ogenblik er bovenuit. Zo treffen we het in de schriften niet aan. Niet per conclusie. Niet een redenering. Maar het geloof, dat wordt werkzaam met het woord. Werkzaam met de rechteloosheid die ons in dat woord wordt aangewezen. Werkzaam met de afhankelijkheid die we vanuit dat woord lezen. Rechteloos en krachteloos, dat zijn allemaal termen die gaan Gods kinderen verstaan. En er is wel een heel leven voor nodig, gemeente, om de diepte daarvan te kennen. Maar bij aanvang en bij voortgang is het de afhankelijkheid en de rechteloosheid die een steeds diepere lading krijgen op een biddag. Maar hoe kan een mens nou die vrijmoedige belijdenis doen? Hoe kan hij nou door het geloof dit soort woorden spreken? De Heer is mijn helper. Nou, dat kan alleen maar, gemeente, als wij eerst God hebben horen spreken. Zoals de apostel dat ook doet met die woorden uit het Oude Testament. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Daar wijst de apostel dus terug naar dat woord. En op een andere plaats zegt Paulus, en dan gaat deze geest met onze geest getuigen. Onze geest die heeft het kunnen lezen, we hebben kunnen zien in de schriften, die rijke beloften. Maar wij kunnen ze zomaar niet toepassen. En wij kunnen ze zeker niet zomaar toe-eigenen. Nee, het wacht op het toepassende werk van de Heilige Geest. Deze Geest getuigt met onze Geest. Dat de Geest er het stempel, het zegel op zet. Dat het geloof werkzaam wordt. Dat het geloof beslag legt op die belofte. Dat je er de vinger bij legt. Dat je de Heer erop wijst. En dat de Geest die woorden krachtig maakt. God, gemeente, is een sprekend God in dat opzicht. God laat door woord en geest weten wat zijn wegen zijn. Deze geest getuigt met onze geest. Die geest maakt deze oude belofte levend. Die laat er kracht van uitgaan. Op een voor ons ondoorgrondelijke manier. Als daar het ogenblik is van Gods welbehagen. Je hebt al 1000 keer die woorden gelezen. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Je hebt die geschiedenis van Jacob al 10 keer gehoord. En dat van Jozua meerdere keren gezien. Totdat het de geest tot een kracht Gods tot zaligheid maakt. En midden in de omstandigheden en onder het kruis en te midden van de rechteloosheid en de afhankelijkheid en de zondigheid dit woord zo gaat gebruiken dat het je kracht geeft. Dat het je moed geeft, dat je uitgetild wordt boven de werkelijkheid van je bestaan. Boven dat kruis, boven de rouw, boven de zondigheid, boven de schuld, boven al die dingen die een mens zo naar beneden kunnen drukken. Maar als de Heere zo'n woord, en er zouden ook andere schriftwoorden natuurlijk genoemd kunnen worden. Maar als de Heere zo'n woord als deze, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Kracht verleent, ja dan kan het op alle levensomstandigheden wel worden toegepast. Daar weet Gods kind ook van, dat er dan ook geen maat op staat. Dat als de Heere mijn helper is. Dan zal ik niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Opnieuw haalt dan de apostel woorden uit de schriften aan. Psalm 56, Psalm 118. Die apostel die leefde bij de schriften. God heeft gesproken door dat woord. Wat zal een nietig mens mij doen? En ook in de dingen van het dagelijkse leven, gemeente, wordt dat dan waar. De Heere is mij een helper. In dagen van rouw en van verdriet. Dat Gods kind dan kracht krijgt. Om door te kunnen. Om te midden van alle gemis en van alle eenzaamheid. Te midden van beproeving. Toch de weg te gaan die hem wordt voorgesteld. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Zo hebben we gezongen. Wel, de Heere geeft kracht. Kracht ook te midden van dagelijkse werkzaamheden. Kracht om je werk te kunnen doen. Te midden misschien wel van moeilijke omstandigheden, van collega's die nergens aan doen, die je bespotten, die heel de dag vloeken. Kracht, jongens en meisjes, om naar school te gaan. Ook al vind je het misschien moeilijk. En ook al zie je er tegenop. Of zijn er andere kinderen die het je moeilijk maken. Maar als de Heere bij je is. Als je hier iets van mag geloven, de Heere is mijn helper. Wat zal dan een nietig mens mij doen? En zo kunnen we alle dingen ook rondom gewas en arbeid erbij betrekken. Het woord van Dominicanus wordt nog wel eens aangehaald in de kerkenraad. We hebben niet alleen een God voor de eeuwigheid, maar we hebben ook een God voor de tijd. En daar gaat het hier ook over. De wandel op deze aarde, zonder liefde voor het zilver, te midden van je dagelijkse beslommeringen, te midden van je dagelijkse werkzaamheden, om te leven bij en uit dit woord. En vooral te midden van zonde en schuld, om dan toch ook weer terug te vallen op zo'n woord als dit. Waar moet je anders op terugvallen? Als je zondaar van God wordt. Als je moet zeggen, Heere, wil uw knecht, zoals we dat ook vanochtend gezien hebben, wil uw knecht door schuld verslagen niet voor uw vierschaar dagen. Als u in het recht treedt, Heere, dan heb ik geen enkel bestaan meer. Maar dan grijpt het geloof zich vast aan de woorden. Die waarachtig, die betrouwbaar zijn. Ook in je rechteloosheid. Heere, tot wie anders zal ik heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Om met vrijmoedigheid te mogen zeggen, de Heer is mij een helper. En ik weet wel, daar heeft Gods kind niet altijd zicht op. Iemand die genade kent, die kan dat niet op elk ogenblik zomaar uit zijn vestzakje halen en dit zomaar automatisch zeggen, ja, de Heer is mijn helper en ik hoef niet te vrezen. Zeker in de psalmen treffen we dat toch vaak aan, gemeente, dat ze ook zo beschroomd kunnen zijn. Dat ze ook moedeloos kunnen zijn. Dat ze ook geen zicht erop hebben. Het was ook in deze omstandigheden van de Hebreeën zo, dat die mensen misnoegd waren. Dat ze het niet meer zagen. Ze de neiging hadden om terug te vallen. Weg te vluchten. Bang voor de vervolgingen. Bevreesd voor alles wat er komen zou. Maar dan moeten de apostels het telkens weer terugleiden naar de schriften. Telkens weer terugwijzen naar de belofte van God. Die ja en amen zijn. Die waarachtig, die betrouwbaar zijn. En elke keer weer klinkt de oproep, denk toch aan wat de Heere gesproken heeft. Zie niet naar het tegenwoordige alleen. Maar zie naar dat eeuwige. Denk aan wat God in zijn beloften heeft toegezegd. Ja, zegt iemand, maar u zegt toch steeds, Gods kind en u die genade kent. Ja, dat zij dat kunnen doen en mogen doen en dat zij dat geloof ook mogen beoefenen en dat voor hen die beloften zijn. Dat geloof ik wel, maar als je daar nou niet bij hoort, als je dat nog niet durft te zeggen dat je een kind van God bent, of dat je genade mag kennen, ja gemeente, dan moeten we dat natuurlijk wel onderstrepen, als dat echt zo is, als dat in uw leven zo is, in jouw leven, dat je onbekeerd bent, dat je geen genade kent. Dat er geen droefheid naar God is in je leven over de zonde. Dat er geen dorsten is naar God. Geen verlangen naar de vergeving der zonde. Dat er geen blijdschap in God is door de Heer Jezus Christus. En al die dingen meer die bij het echte, het waarachtige geestelijke leven horen. Als dat er niet is, ja, dan kunnen we inderdaad niet op deze belofte pleiten. Dan is er ook geen enkele reden om met vrijmoedigheid te zeggen, de Heer is mijn helper. Dat is ook zo. En dan komt er juist vanuit deze tekst ook een ernstige oproep om tot bekering te komen. Om dat geloof wat zo nodig is bij hem te mogen zoeken en te verkrijgen. Maar gemeente, dan wel in de Bijbelse weg. Een belofte, deze belofte, die wordt niet ontvangen als een braaf, keurig mensenkind. Die wordt niet als een soort beloning geschonken aan een vrome, nette vrouw. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat wij al een eindje op de terugweg zijn, niet omdat wij al half en half tot bekering gekomen zijn, niet omdat wij allemaal werkzaamheden hebben, niet omdat wij allemaal kenmerken vertonen. In die weg worden de beloften Gods niet waardevol. Het is niet voor rechtvaardigen. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, zegt de Heer Jezus, maar die ziek zijn. Maar het is juist voor die goddelozen. En het is toch waar dat de Heer Jezus toch gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zondaars tot bekering. En hij is toch voor de goddelozen gestorven. En vijanden worden toch met God verzoend. Dat zijn toch de zaken die dan moeten worden genoemd. Als het erom gaat, maar hoe en in welke weg kunnen deze beloften nou ook voor mij betekenis krijgen, dan is het niet vanwege mijn offers en vanwege mijn tranen en vanwege mijn vroomheid en vanwege alles wat ik kan doen. En dat ik de Heere dus een soort beweegoffers moet brengen. En hij moet overhalen om mij genadig te zijn en mij deze dingen te schenken. Nee, als die belofte gemeente waarde gaan krijgen, dan krijgen ze waarde voor schuldige mensen. Voor goddeloze mensen. Ieder van Gods kinderen leert zichzelf zo kennen. Bij aanvang en bij voortgang. Als een rechteloze, als een goddeloze. En in dat opzicht, gemeente, zijn wij allemaal gelijk. En moeten we niet denken, ja, maar die of die, dat is een kind van God. En natuurlijk mag die daar staat op maken. En natuurlijk is het voor haar. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Dat hebben ze ook maar ontvangen. En dat als een goddeloze ontvangen. Een rechteloze. En laten we die vraag nou maar eens aan elkaar stellen. Niet direct de vraag, ben je nou een kind van God? Niet de vraag, mag je nou die vergeving kennen? Maar heb je je nou leren kennen? Begin je dat te leren dat je een rechteloos mens bent? Dat je een afhankelijk mens bent? Dat dat je naam is, goddeloze. Dan beginnen deze dingen ook zijn betekenis te krijgen. Maar als we dit allemaal missen, als we niet weten van die rechteloosheid en van die afhankelijkheid en van al die dingen die we daarbij zouden kunnen noemen, gemeente. Ja, dan is zo'n belofte, die komt ons niet toe. En dan ligt er ook die waarschuwing in, precies het tegenovergestelde van wat de tekst zegt. Voor mensen die die genade mogen kennen en die dit gebedsleven mogen kennen en die die afhankelijkheid en die rechteloosheid beginnen te kennen. Tot hen komt God met die rijke belofte. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Maar wie vreemdeling is van dit leven en wie toch zijn liefde tot het zilver heeft. En wie toch wil leven bij de wereld en haar begeerlijkheid. En die toch liever met het hier en nu bezig is. En die voor de geestelijke dingen eigenlijk geen belangstelling heeft. Voor hen is er de bedreiging. Dan zegt God, dan zal ik u wel verlaten. En dan zal ik u wel begeven. In een eeuwige verlating. En in een eeuwige buitenste duisternis. Arm gemeente, als we zo moeten leven, dan kun je de wereld hebben en al haar begeerlijkheid. Heel de wereld gewinnen. Maar als je nou schade aan je ziel leidt. Heb je dat ervoor over? Is dat de prijs die u wilt betalen? Voor een leven van rijk en verrijkt zijn aan geen die gebrek hebben en maar rijker willen worden? En maar geldgierigheid en liefde tot het zilver beoefenen? Heb je daar je kostbare ziel voor over? Om alleen maar bezig te zijn met het stoffelijke en de genietingen der zonde? Een arm leven. En bovenal wat een arm sterven. Eeuwig van God verlaten. Eeuwig in die buitenste duisternis waar de wening is en de knersing der tanden. Wat spreekt de schrift daar toch zeer ernstig over? Dan komt er een dringende oproep. Bekeert u, bekeert u. Waarom zou het gesterven? Waarom zou je opgaan in de dingen die voorbij gaan? Hoort aandachtelijk naar mij, zegt de Heer. Laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Laat je aandacht toch niet alleen maar uitgaan naar dingen die je niet verzadigen kunnen. Want je wilt alleen maar meer en groter en mooier. Als je wandel in de geldgierigheid is, dat verzadigt nooit. Maar als we hem in alle eenvoud mogen vrezen, al is het maar een klein beginsel, dan ligt er die rijke belofte. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En in het Grieks gemeente staat daar een dubbele ontkenning. Dat is bij ons dan in het Nederlands een positieve uitwerking, maar hier wordt er in het Grieks eigenlijk bedoeld: ik zal u niet niet verlaten, ik zal u niet niet vergeten. Om maar te onderstrepen, en het zal absoluut niet gebeuren. Het is onmogelijk, zo zegt de Heer tegen zijn kerk, dat ik u begeven zal en dat ik u verlaten zal. Want deze belofte, gemeente, is duur betaald. Betaald met het bloed van de gekruisigde. En daarom ook biddag in het licht van de gekruisigde. En dan zien we daar die lijdende borg gaan op zijn gang van de kribbe naar het kruis. En hoe dichter hij bij dat kruis kwam, hoe eenzamer dat de borg werd. Hoe hij verlaten werd van zijn dierbaren. Verlaten werd van zijn discipelen. Uiteindelijk ook verlaten van zijn vader. Zodat hij niet eens meer kon roepen: mijn vader. Maar alleen maar: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En moest hij in die buitenste duisternis die wening doormaken. Dat God hem wel begaf en dat God hem wel heeft verlaten. Maar zo heeft hij de prijs betaald op dat afhankelijke, rechteloze zondaren die de minste zegen verbeurd en verzondigd hebben. Door de werking van het geloof, door de Heilige Geest die getuigt met onze geest, dat deze beloften kracht krijgen. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En dan mag de ziel als antwoord daarop zeggen: vrijmoedig, want je hebt het zelf uit Gods mond gehoord. Die geest die getuigt met je geest, en dat is een waarheid zo diep als gewis. Dan zou de hele wereld zeggen: en het is voor jou niet, maar als God het door zijn geest met jouw geest getuigt, dan mag je vrijmoedig zeggen: de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? En dat ziende op die overste leidsman en de voleinde des geloofs, die om de vreugde die hem was voorgesteld, dat kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. Amen. Laten wij samen de Heere zoeken in gebed. Almachtige en eeuwige God, op deze biddagavond zoeken wij opnieuw uw aangezicht. We zijn bijeen in een uur van gebed omtrent gewas en arbeid. En die zaken aangaande zaaien en oogst zijn vanmiddag in de gebeden aan u voorgelegd. Maar heren, zoals we ook vanmiddag al opmerkten, onze nood is breder dan alleen die zaken van gewas en arbeid, oogst en werk. En heren, wat hebben wij dan ook in geestelijk opzicht, in kerkelijk opzicht, uw genade en uw bijstand nodig. Wil aan uw kerk wereldwijd gedenken. Overal waar uw woord wordt gepredikt, wil uw zegen eraan verbinden. Mogen we u heel in het bijzonder opnieuw bidden voor het Oekraïense volk. Voor de kerk die daar in de verdrukking leeft. Onder oorlogsgeweld zucht. Heere, schenk ook die kerk daar wat we vanmiddag gehoord hebben. Dat geloof in die onfeilbare belofte Gods. Dat u gesproken hebt, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Heer, ook wij in Nederland hebben te maken met vijanden. Niet zozeer de Russen allereerst, maar wel de doodvijanden die het op ons en onze kinderen gemunt hebben. De secularisatie die zijn tol eist. De wereld en al haar begeerlijkheden die trekt. De zonde die ons aankleeft. Het eigen boze hart. Al die dingen, heren, die grote menigte die tegen ons opstaat, we hebben geen antwoord. De opmars van de islam in deze wereld. Allerlei antichristelijke levensbeschouwingen. Heren, wilt u ze terugdringen en geven dat het woord en het koninkrijk van de Heer Jezus Christus zijn kracht mag doen. Naar uw belofte. En dan kunnen we, heren, ook niet om uw volk Israël heen. Dat nog onder dat deksel Mozes leest. En dat als geheel nog vervreemd is van de Heer Jezus Christus. In de verwerping van uw Messias. Heren, wilt u dat deksel wegnemen. En dat als ze de schriften gaan onderzoeken, dat ze daar ook mogen ontdekken dat Jezus de Nazarener, de Zoon van de levende God is. Heer, u hebt het beloofd dat alzo door het geloof in hem geheel Israël zal zalig worden. Heer, wij bidden u ook voor de kerken waar wij deel van uitmaken. Waar zoveel verwarring is, waar zoveel verdeeldheid is. Waar zoveel onrust heerst. Waar de geest van de tijd en de wereld zijn intrek heeft genomen. Waar de nieuwe manier van Bijbel lezen allerlei onschriftuurlijke praktijken teweeg brengt. Heren, wij bidden u om een wonder van u. Wij weten niet te doen. Wij hebben geen antwoord. Maar heren, u bent de koning der kerk. En wilt u dat ook bewijzen, door dat wonder te bewerken wat wij niet kunnen, door de weg te wijzen die wij niet weten. Wilt u dwalingen aanwijzen, ontmaskeren en wilt u onze kerken zuiveren. Ja, wilt u dat breedkerkelijk doen en te midden van alle verdeeldheid eenheid werken. Heren, wij bidden u ook voor onze eigen gemeente. Wilt u ook in het komende seizoen, in de prediking, weer alles geven wat nodig is. En geven dat die drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid mogen functioneren. Dat er twee wegen mogen worden gepredikt, de brede en de smalle weg. Maar vooral dat die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven mag klinken. Met het bevel van bekering en geloof. Heere, zegent u dan uw dienaar die gij aan deze plaats hebt verbonden. We danken u voor de plaats die we hebben ontvangen, maar wilt u ook zelf daar het stempel, het zegel op zetten en blijven doen. En de vrucht geven die wij zelf niet kunnen bewerken. We bidden u, Heere, voor onze ambtsdragers, de ouderlingen die op huisbezoeken gaan, die toezicht hebben op de prediking. Wilt u ze ook die genade schenken die ze nodig hebben? En met wijsheid versieren, met de vrezen des Heren bedouwen. En geef dat er in de gemeente ook gebed mag zijn. Opdat die ambtsdragers hun taak zo kunnen vervullen dat het hun tot zegen zal zijn. We bidden u voor de diakenen, in de eigen verantwoordelijkheid en de eigen taak die zij hebben. Schenk ook daar alles wat nodig is. Om niet alleen met de stoffelijke gaven, maar ook met troostrijke redenen uit het woord, zoals het formulier zegt, de gemeente te bezoeken. We bidden u voor al het werk op de catechisaties. Ook de catecheet die ook zijn werk daaraan geeft, wil hem gedenken en ook wijsheid daarin geven. We bidden u voor de zondagsschool, de leiding en het bestuur en de kinderen. Heere, laat het planthoven mogen zijn van uw gemeente. Waar u dat zaad zaait en waar u de eerste beginselen leert van de vrezen des Heren. We bidden u voor de verenigingen. Voor hen die daar leiding hebben te geven. Voor hen die over onze jongeren waken en hen bij de gemeente trachten te houden. Heere, gedenk aan onze jongeren die zo opgroeien in deze verwarde tijd. Waarmede zal die jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld zuiver en rein bewaren. Alleen als hij het houdt naar uw heilig blad. Wees ook, Heere, met de organisten. We danken u dat er organisten mogen zijn. Laat zij hun gaven en hun talenten mogen besteden tot eer van uw dienst. Dat ze hem, dat ze u, hun kunst u mogen wijden. En dat dat tot stichting van de gemeente mag zijn. En tot ondersteuning van de prediking. Daar hebben ook de organisten genade voor nodig. Om dat te kunnen opluisteren. En dat te kunnen uitoefenen. Gedenk aan het werk van de koster. Met zijn gezin. En de hulpkosters. Allen die hem behulpzaam zijn. Ook bij de schoonmaak van het kerkgebouw. En alles wat er gebeuren moet. Om de zondagse erediensten ordelijk te kunnen laten verlopen. Heren, we bidden u ook voor ieder van ons in ons persoonlijke leven. Voor de gezinnen, in de opvoeding, met alle zegen en zorg die daarbij gepaard kan gaan. Voor de kinderen op school, de vaders en moeders in het werk, het jonge leven dat verwacht wordt in de zwangerschap. Gedenk ook hen, heren, die het moeilijk hebben binnen het huwelijk, binnen het gezin, of die geen kinderen hebben ontvangen. Of die alleen door het leven gaan, weduwen, weduwnaren, of die nooit tot een huwelijk kwamen, of die een huwelijk zagen stranden door een scheiding. Heere, ontfermt u zich in al deze verschillende noden. We bidden u ook voor hen die worstelen met een andere geaardheid of op anderszins moeite hebben met de identiteit. Ontfermt u zich, Heere, over hen. En over allen die op wat voor wijze dan ook worstelen met wie ze zijn. En zo hebben we zoveel zorgen u op te dragen, Heere. De rouw en het verdriet, de ziekte en de zwakheid, ouderdom, met gebreken, met dementie, mensen in psychische nood, werkeloosheid. Er zullen slachtoffers zijn van mishandeling of misbruik. Heere, wilt u het doen laten stoppen? Maar wilt u ook krachten geven en genade schenken om die weg te kunnen gaan? Heere, zo ziet het alles op u en we hebben u veel te vragen en er zou nog veel meer aan toe te voegen zijn, maar wilt u ons horen? En opnieuw zeggen we het met Daniël, we kunnen deze dingen, onze smekingen niet neerwerpen op onze gerechtigheden, want we hebben ze niet. We hebben geen rechten en geen verdiensten en we zijn zo afhankelijk van u. Maar dat we onze smekingen neerwerpen op grond van uw barmhartigheden die je in de Heer Jezus Christus hebt geopenbaard. Ook deze dingen mogen we u bidden, Heere, omwille van Hem die de prijs heeft betaald en die de smart heeft gedragen, die in alle krankheden verzocht is geweest, in onze benauwdheden benauwd is geweest. Hoor onze gebeden, en dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het tiende vers, is onze slotzang. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Tiende van 33. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.